Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 139 zingen wij het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. We noemden nu Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe en daarvan het 11e hoofdstuk, te beginnen bij het 17e vers. Wij herzeggen nu 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde den Sabbat. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Samen gaan lezen 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prees ik niet, namelijk dat gij niet tot betere, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als je dan bijeen samenkomt, dan is niet des hier een avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Heb je dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of vraag gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? En deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of den drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u velen zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf veroordelen, zo zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huize eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zo.
Thank you.
Gemeente, we zijn vanmorgen samengekomen in een uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. En zoals vorige week reeds aangekondigd, willen wij die voorbereiding houden uit de zondag die precies aan de beurt is, zondag 30, uit onze Heidelbergse catechismus. En daarom gaat de prediking van morgen over de catechismus. We willen zondag 30 eerst aan u voorlezen. Vraag 80, wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Antwoord, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levende en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 21, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord, voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82, zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Antwoord, nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulke, totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover zondag 30. Schrijven wij daaronder als thema voorbereiding voor het heilig avondmaal. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wie er herdacht wordt. In de tweede plaats willen we erop letten wie er genodigd wordt. En in de derde plaats willen we erop letten wie er geweerd wordt. Dus het gaat in deze zondag over de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Onze eerste gedachte, wie er herdacht wordt. We letten daarop als het gaat over vraag en antwoord 80, het onderscheid tussen het avondmaal en de mis. En dan gaat het vooral over de vraag, hoe wordt het offer van Christus bij het sacrament herdacht? Het gaat om zijn gedachtenis, dat is ook in de Romeinse kerk zo, maar hoe moet die gedachtenis geschieden? Wie er herdacht wordt. Onze tweede gedachte, wie er genodigd wordt. We vinden een heel duidelijk antwoord op vraag 81. Daar vinden wij een omschrijving wie er genodigd worden. En ook aan het slot wie er dus niet genodigd worden. En vraag 82 gaat verder. Wie er geweerd wordt. Wie er tegengehouden moeten worden. Dat zijn degenen die in openbare zonde leven. Gemeente, het is voor de derde keer dat wij stil mogen staan bij het sacrament van het heiligavondmaal. Wat dat betreft was dat ook een mooie voorbereiding naar de komende rustdag. Waarin het sacrament van het heiligavondmaal bediend zal worden. Maar dan is de belangrijke vraag, voor wie is dat nu? En die vragen die worden beantwoord in zondag 30. En het is ook goed om daarbij stil te staan, want er is zoveel misverstand. Er is ook zoveel misbruik. En de bediening van het heiligavondmaal moet geschieden op een rechte wijze. En de gedachtenis van Christus moet ook geschieden op een rechte wijze. En hoe dat moet, dat komt heel duidelijk naar voren in vraag en antwoord 80. We zouden zo geneigd zijn om die vraag en dat antwoord maar even over te slaan. Een van onze dominees heeft een keer gezegd, de mis is mis. En dat is eigenlijk alles wat hij ervan wilde zeggen. En toen ging hij over naar de volgende vraag en het volgende antwoord. Natuurlijk is dat waar, maar het is wel goed om er even iets meer ook van te zeggen. Juist ook omdat we daarvan kunnen leren. Hoe het niet moet en ook hoe het wel moet. Hoe moet de gedachtenis van Christus geschieden? Wel, we lezen wat is het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis. Het eerste wat opvalt, jongens en meisjes, dat is de benaming. Het avondmaal des Heren, dus dat betekent door de Heren ingesteld. En de paapse mis, dat wil zeggen door de paus ingesteld, want het woordje paaps, dat is geen scheldwoord, maar dat komt van het Latijnse woord voor paus en dat is het woord papa. Dus de pauselijke mis staat er eigenlijk. Daar ligt al een heel belangrijk verschil. Wie heeft het ingesteld? Het avondmaal des Heren, zoals dat onder ons bediend mag worden, heeft een goddelijke oorsprong. En dan is er een drieërlei onderscheid. Ik zal proberen om dat samen te vatten. Tussen de mis en de bediening van het heiligavondmaal. En dat onderscheid, dat betreft nu juist de gedachtenis aan Christus. En zijn offer. En de aanbidding die dat vraagt. Hoe is het in het heiligavondmaal? Wat gedenken wij in het heiligavondmaal? De offeranden van Christus. En dan zijn er twee woorden die van grote betekenis zijn. En dat is het woordje enige. En dat is het woordje eenmaal. Dus als het heiligavondmaal wordt bediend, dan herhaalt zich dat offer van de Heer Jezus niet meer. Dat is eenmalig geweest en dat is ook genoeg. In het Oude Testament was het nooit genoeg. Daar moesten de offers herhaald blijven worden. Maar de Heer Jezus heeft met één offerande volmaakt degene die geheiligd worden. Dus in het heiligavondmaal geen nieuwe offeranden. Maar hoe is dat met de mis? Wel, de Roomse avondmaalsdienst bestaat eigenlijk uit twee delen. Je hebt de communie En je hebt de mis. En de communie, dat is de maaltijd, waarbij er gegeten wordt. En de mis, dat is eigenlijk een offerande. Bij de mis wordt de Heer Jezus opnieuw geofferd. En dan zul je zeggen, jongens en meisjes, hoe kan dat nu? Want de Heer Jezus is niet meer op deze aarde. Jawel, zegt de Romeinse kerk, want het brood en de wijn veranderen in het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus. En als de Romeinse priester dat brood en wijn aan het altaar opdraagt, dan vindt er eigenlijk opnieuw een kruisiging plaats. Dan wordt de Heer Jezus opnieuw lichamelijk geofferd. Moeilijk gezegd, onder de gedaanten van brood en wijn. Dus samengevat, de eerste dwaling is: het offer van de Heer Jezus is niet genoeg. Daar moet nog wat bij. De priester moet er nog wat bij doen. De gelovigen moeten er nog wat bij doen. Het is verschrikkelijk. Het is eigenlijk vijandschap tegen de algenoegzaamheid van Christus. En er is vijandschap tegen vrije genade. Alsof het niet genoeg zou zijn. Dat wijzen wij af. Hoewel, is dat zo? Zijn wij geen vijanden van vrije genade? Steunen wij als kerkmensen ook niet op eigen gerechtigheden? Willen wij ook niet veel liever gekleed worden dan ontkleed te worden? Hebt u het geleerd alles te verliezen? Bent u wel eens aan een eind gebracht met al uw gerechtigheden? Hebt u op uw werken al de dood leren schrijven? Zo niet, dan bent u in de aard Rooms. Dan zit de paus in uw hart. En wij zitten van nature allen vast aan dat verbroken werkverbond. En iemand die nog iets geeft voor zijn eigen werken, die kan Christus niet op een rechte wijze herdenken. We zien dat heel duidelijk in de Romeinse kerk. Maar dat komt ook onder ons voor. En daarom, beproef uzelf. Het tweede verschil is, bij het heiligavondmaal leren wij dat er gemeenschap is. Gemeenschap met Christus. Door de Heilige Geest. Nee, dat is geen lichamelijke gemeenschap, dat kan niet. Want de Heer Jezus is in de hemel en wij zijn op de aarde. Er staat ook in het formulier, wij moeten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Het is geen lichamelijke gemeenschap. Het is een geestelijke gemeenschap door de Heilige Geest die het geloof in het hart werkt. Zo is het in het heiligavondmaal. En hoe is dat in de mis? Wel, in de mis zoekt men een lichamelijke gemeenschap. Alsof het brood Christus is, alsof de wijn Christus is. Het uitwendige brood en de uitwendige wijn worden tot Christus gemaakt. Je zou kunnen zeggen, men heeft genoeg aan de uiterlijke vorm. Men mist het wezen, de geestelijke gemeenschap. Dat is ook niet noodzakelijk als je maar lichamelijk eet, als je maar lichamelijk drinkt. Nou, dat komt onder ons gelukkig niet voor. Niet? Zouden er geen mensen zijn die genoeg hebben aan de uiterlijke vorm? Als ik maar aan het avondmaal kan. Als ik maar aan het avondmaal zit. En Christus dan? Als je Christus niet kent. En wel het brood eet. Dat je de tekenen niet kunt onderscheiden. Dan ben je ook rooms. Dan zie je het uitwendige aan voor de geestelijke gemeenschap. Dat is een groot gevaar. Adam en Eva liepen dat gevaar na de zondeval. Daarom zijn ze ook uit de Hof van Eden gestuurd. Opdat hij zijn hand niet uitsteken en nemen van de boom des levens. Want hij heeft de betekenis niet meer. En nu mag hij van die vrucht niet eten. Dus ook iets om onszelf te onderzoeken, gemeente. Als de uitwendige vorm voor ons genoeg is. En als wij het geestelijke missen, dan zijn we rooms. En het derde verschil, dat is, in de mis leert men dat het brood aangebeden moet worden. Waarom? Wie gaat er nu brood aanbidden? Ja, zegt men, maar dat is niet meer gewoon brood. Dat is het lichaam van de Heere Jezus geworden. Als de priester zegt, dit is mijn lichaam, dan is de heilige hostie is het lichaam van de Heere Jezus. Dus dan wordt de gemeente opgeroepen om daarvoor te buigen. Om de broodgod goddelijke eer te bewijzen. En dat is afgoderij. Dat komt onder ons gelukkig niet voor. Dat wij iets of iemand dienen buiten God. Wij zijn geen afgodendienaars. Niet? Zou dat onder ons niet voorkomen? Dat wij in plaats van God of naast God iets hebben waarop ons betrouwen staat? En als wij dat hebben, dan zijn we roos. We zouden ons betrouwen kunnen stellen op een oudvader. We zouden ons betrouwen kunnen stellen op een mens. We zouden ons betrouwen kunnen stellen op het brood. Of op de wijn. En dat is afgoderij. De rechte gedachtenis van Christus is een geestelijke gedachtenis. Daar is de Heilige Geest voor nodig. Want, weet u het nog? De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Hij heeft alleen een gewone mond. En hij heeft alleen gewone oren. Maar hij mist de Heilige Geest. We gaan naar onze tweede gedachte. Wie er genodigd wordt. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Nou, jongens en meisjes, dat is helemaal niet moeilijk. Wie mogen er volgende week aan het heilig avondmaal? Alle kinderen in de kerk weten dat. Alleen Gods kinderen. Niet iedereen. Alleen Gods kinderen mogen aan het heilig avondmaal deelnemen. Of je mag ook zeggen, de bekeerde mensen. En daar is deze voorbereidingspreek voor. Om onszelf te onderzoeken of wij een kind van God zijn. Dan mogen we aan het heilig avondmaal deelnemen. En degenen die aan het avondmaal deelnemen, die geven zich ook daarvoor uit. Die doen die openlijke belijdenis. Dat er een wonder in hun leven gebeurd is. Dus Gods kinderen, punt. En dan kunnen we naar onze derde gedachte. Nee, even wachten nog. Want wie zijn dat eigenlijk, Gods kinderen? Daar wordt heel verschillend over gedacht. Wat moet je verstaan onder een kind van God? Wat beleeft een kind van God? Nou, gemeente, in onze tijd is er een gigantisch verschil aan geloofsbelevingen. En wie heeft het nu bij het rechte eind? Wat moet je beleefd hebben of wat beleeft iemand die een kind van God is? Daar heb je kenmerken voor nodig. Om te kijken of het schriftuurlijk is. Kenmerken die wij niet zelf verzinnen. Maar kenmerken die de Heer Jezus gegeven heeft. Kenmerken die regelrecht uit de Bijbel komen. En ik ben zo blij dat die kenmerken in onze formulieren staan. In onze catechismes staan. Want ik denk dat we in onze tijd dat niet meer voor elkaar zouden krijgen. Er is zoveel verdeeldheid. Maar uit de bloeitijd van de kerk. Want toen is toch de catechismus opgesteld. Waarin de Heilige Geest zo krachtig werkte. En onze vaderen veel licht van de Here ontvangen hadden. Hebben ze heel eenvoudig de kenmerken opgeschreven. Van wie is nu een kind van God? En dan zijn er heel eenvoudig drie kenmerken. Drie toetsstenen. We wisten dat al uit zondag 1. Want wat is die enige troost bij de in leven en sterven? Hoe kom je daaraan? Dan moet je drie dingen leren. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Drie stukken. Dus iemand die één stuk niet heeft, die heeft niet het recht zichzelf een kind van God te noemen. Ik heb wel eens iemand ontmoet die zegt, ja, maar kijk, dat stuk van de verlossing, dat heb ik wel. En het stuk van de dankbaarheid ook, maar een stuk van de ellende heb ik niet. Maar dat is ook niet nodig. Nou, dat is wel nodig. Als je het stuk van de ellende niet hebt, als je dat niet beleefd hebt, ben je geen kind van God. Heb je het tweede stuk ook niet? Heb je het derde stuk ook niet? Al denk je dat misschien, maar je mist een wezenlijk stuk. En anderen, er zijn misschien mensen die zeggen, ja, kijk, dat stuk van de verlossing, dat ken ik niet, maar dat stuk van de ellende, oh, moest eens weten hoeveel last ik van mijn zonde heb. Ik ben vast een kind van God. Dat heb ik echt niet van mezelf. Nee, maar als je een tweede stuk niet hebt, dan heb je niet het recht om jezelf een kind van God te noemen. En als je het derde stuk niet kent, dan heb je niet het recht om jezelf een kind van God te noemen. En dan heb ik het nu niet over de mate waarin die stukken doorleefd zijn, want daar is wel onderscheid in. Maar hier worden drie kenmerken genoemd die er in ons leven moeten zijn om onszelf uit te kunnen geven voor een kind van God en om de tekenen aan de tafel te kunnen onderscheiden. En dan is het eerste voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Mishagen. Vanwege de zondekennis. Er moet zondekennis zijn. Is zonde wel zonde geworden in uw leven? Is schuld al schuld geworden? Hebt u de schuldbrief wel eens uitgereikt gekregen? Iemand zei, ja, dat is niet nodig, want kijk, dat we ellendig zijn, dat weten we allemaal. Nee, dat weten we niet allemaal. Ja, met ons verstand. Maar eens was ik een vreemdeling, zegt McChane, voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. Ik voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Een mens heeft geen ellende kennis. Hooguit heeft een natuurlijke mens wel eens spijt. Hooguit heeft een natuurlijke mens wel eens inzicht dat hij dingen verkeerd doet. En ja, er zijn ook algemene werkingen van de Heilige Geest, waardoor mensen overtuigingen kunnen hebben in hun consciëntie. En dat kan heel ver gaan. Dat je gaat belijden, ik heb het verkeerd gedaan, Judas, ik heb verraden, onschuldig bloed, Agab, die zijn klederen scheurt. En drommels goed weet dat wat hij gedaan heeft, dat dat fout geweest is. Maar je mist de droefheid. De droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En al Gods kinderen leren de droefheid naar God over de zonde kennen. De spiegel van de wet ontdekt hen aan hun dadelijke zonde. En dan denk je misschien dat het nog wel aardig meevalt. Je probeert jezelf wat op te knappen, totdat je erachter komt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Dan kun je wel door de grond zakken. Want dan is de bron van ons bestaan zonde. En die fontein die is niet te stuiten, hoe dat ik ook aan het dweilen ben. Maar er komt altijd weer modder uit. Vuile modder van de zonde. Kent u dat? Een verloren mens. U zegt, ja, dat weet ik, dat ik een verloren mens. Ja, ja, maar beleeft u dat ook? Leeft u daarnaar? Is dat werkelijkheid geworden? Zoals, nou ja, zoals de tollenaar, de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Rechteloos was de man. Denk aan de Pinksterlingen, zo kort na de Pinksterdagen. Verslaafd, ze werden doorstoken. Ze kregen een wond in hun hart. Die konden ze zelf nooit meer genezen. Is dat wel eens gebeurd in uw leven? Dat er een pijl werd afgeschoten die dwars door je hart heen ging. Niet natuurlijk, maar geestelijk. Die dwars door je hart heen ging, zodat er een wond is gaan bloeden die je zelf nooit meer genezen kan. Als je het zelf nog kunt, hoort het mogelijk bij de algemene werkingen van de Heilige Geest. Die heel ver kunnen gaan en heel veel kunnen leiden op, heel veel kunnen lijken op de zaligmakende overtuiging. Boston die zegt het ook bij de bijlslag. Hij zegt, tot hiertoe zou nog iemand kunnen komen bij wie het toch niet zaligmakend is. Ja. Maar bij Gods kinderen gaat het verder, zegt hij. Ik geloof dat het bij Gods kinderen zo ver zal gaan en dat dat toch een duidelijk kenmerk is. Dat leert de algemene overtuiging niet. Dat zij gaan leren buigen voor het recht van God. In de beleving. En met David gaan zeggen, vroeg of laat komt een kind van God op dat plekje terecht. Waar zij met David gaan zeggen, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Als wij voor het recht van God wegvluchten naar de zaligmaker, dan zullen we nooit beseffen wat Jezus heeft gedaan. Dan zullen we nooit de tekenen kunnen onderscheiden, want die hebben alles te maken met het recht van God. Met de voldoening aan het recht van God. Is dat recht van God in uw leven gaan eisen? Bent u een verloren mensenkind geworden? Of houdt u uzelf op de been met wat vrome dingen en misschien zelfs met uw avondmaalgang? Ik denk echt dat er mensen zijn die leven van avondmaal tot avondmaal tot avondmaal. Zonder Christus. Want het avondmaal, dat is hun zaligheid. Maar dat is rooms. Christus is de zaligheid. Hoe ver moet dat gaan, zegt iemand dominee. Hoe ver moet dat gaan, die ellende kennis? Ver. Hoe ver? Nou, wat zegt het formulier? Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dat is toch best ver, of niet? Vervloeking, dat de vloek van God op je rust vanwege je zonde. Opdat hij, hoe weet je of het zo ver gegaan is? Opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Mensen die volgende week aan het avondmaal genodigd worden, dat zijn geen mensen zonder zonde. Maar dat zijn mensen die bekennen dat ze midden in de dood liggen. En dat het van hun kant onoplosbaar is, onverbeterlijk. Met alles wat ze daaraan gedaan hebben in hun leven. Kijk, zolang als je je eigen gerechtigheid niet verloren bent, is er geen plaats voor Christus. Zolang als je niet aan het einde van de werken gekomen bent, is er geen plaats voor Christus. Deze catechismus leert zo duidelijk de weg naar Christus. Zondag 2, 3, 4, 5. Leg daar je hart eens naast. Zich voor God verootmoedigen. En zo de zaligheid buiten jezelf leren zoeken. Veel mensen zeggen vandaag, dat is niet nodig, dat is niet nodig. Kijk, je moet die catechismus niet zien als chronologisch of zo. Dat kan ook een hele andere volgorde. Ja, nee, zo hebben Zacharias, Ursinus en Caspar Olevianus dat niet bedoeld. Ons wordt onterecht in de mond gelegd dat wij dat aan de catechismus opleggen. Leest u het schatboek van Zacharias Ursinus. Lees wat hij schrijft over de wet. Lees wat hij schrijft over de ellendekennis. Lees wat hij schrijft over het onderscheid tussen wet en evangelie. Dat we die twee dingen niet met elkaar moeten verwarren. Dus gemeente, wat heeft de wet in ons leven gedaan? Zijn we wel eens voor God vervloekt? Hebben we onszelf leren mishagen? Dat gaat ver, mishagen. Een ander mishagen, maar jezelf mishagen. Een walg hebben van je zondige bestaan wat je in je omdraagt. Met de verootmoediging, Heere, wie ben ik toch? U bent aan mij niks verplicht, ik heb niks verdiend. Dat zijn geen eisende mensen, dat zijn geen grijpende mensen. Maar dat zijn mensen die moeten het krijgen. En anders durven ze niet en kunnen ze niet. Dat is het eerste. En misschien valt u nu al af. Wat moet je dan doen? Ja, nou, dan is het avondmaal niet voor je. Dan moet je weer wachten op de volgende voorbereiding. Nee, dan moet er nood worden in je leven. Want het ergste is niet dat je niet aan het avondmaal kunt, maar het ergste is dat je niet voor God kunt verschijnen. Voor de rechter van hemel en aarde. Het is iedere zondag voorbereiding. Laat het ons dan op onze knieën mogen brengen, zoals die Pinksterlingen op de knieën terechtgekomen zijn. Het tweede, nochtans vertrouwen. Dat is het tweede stuk, dat is het stuk van de verlossing. Want kijk, iemand die zijn vervloeking leert kennen, die zegt niet, nou ja, ik ben vervloekt, dus ja, ik moet maar naar de hel. Nee, die blijft roepen tot God. Als een rechteloze, zijn ziel schreeuwt naar God. Is er enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Zondag 5 van de Heidelbergen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moet aan haar of door onszelf of door een ander. Een ander? Kan dat ook? Wie is die ander? En dat is groot als je wel eens hebt mogen zien dat het nog kan. Maar wie is die ander? Ik moet die ander wel kennen. De Heer Jezus Christus. Zo staat het toch hier. Nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Er staat in het formulier: ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. Moet je dan een verzekerd geloof hebben om aan het heiligavondmaal te komen? Heb je dan nog wel versterking nodig als je verzekerd gelooft? Moet je weten dat je zonden vergeven zijn? Staat dat er zo? Nou, er staat dat de belofte gewis is. De gewisse belofte Gods geloof. Er staat niet dat het geloof gewis is. In het geloof is geen twijfel. Maar in de gelovige wel. Er wordt hier over vertrouwen gesproken. En vertrouwen, dan moet ik terugdenken aan zondag 7, dat is een daad van het geloof. En we hebben toen gezien bij zondag 7... dat er in dat vertrouwen verschillende trappen zijn. Zoals, weet je nog dat voorbeeld van dat pasgeboren kindje? Wat moeder wel vertrouwt, maar wat pas stil is als het aan de borst ligt. En dat vertrouwen dat moet groeien, dat moet verdiepen. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. En er wordt hier gevraagd of dat vertrouwen er is. Want dat vertrouwen dat hoort bij het wezen van het geloof. Niet alleen bij het welwezen, maar dat hoort bij het wezen van het geloof. Als dat vertrouwen er niet is, dan mist iemand het oprechte geloof. En de mate waarin dat vertrouwen geoefend is, is onderscheiden. Kunt u daar dan niet iets van zeggen hoe diep dat moet zijn, dominee, dat vertrouwen? Jawel. Het kan niet buiten Christus. Ik kan toch niet geloven dat mijn zonden vergeven zijn als ik Christus niet ken? Want er staat hier om Christus wil. Dus dit zal ik ervan willen zeggen als het gaat over de mate van het vertrouwen. Er moet kennis van Christus zijn. Want hij zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. En je kunt iemand niet gedenken die je niet kent. Je zegt, ja, ik heb een verlangen naar Christus. Ja, maar wie is Christus? Hoe kun je iemand herdenken waar je een verlangen naar hebt, maar die je niet kent? En ik denk dat er best veel mensen zijn in onze tijd die dat zo oplossen, die zeggen, ik heb een verlangen. Dus als je honger en dorst, dat is niet van jezelf, dat is een werk van het geloof. Dus ik ben ook een kind van God, dus ik mag ook aan het avondmaal. En ja, en het komt niet tot de kennis van Christus. Als het al van de Here is, dan hebben deze mensen een ontzettend arm leven. Want die Christuskennis die blijft tot het allerminste minimum beperkt. En daar gaat het nou juist om. Is Christus mijn zaligmaker? Dat moet je weten. En daarbuiten kun je niet zeggen dat je verlost bent. Daarbuiten kun je niet zeggen dat je zonden vergeven zijn. En over die vergeving der zonden hebben heel veel van Gods kinderen nog strijd. Dat heeft te maken met de oefening van het geloof. Maar ze moeten wel weten dat Christus hun zaligmaker geworden is. Mag u dat weten? Hebt u uw zonde leren kennen? Dat is toch een hele eenvoudige vraag. En hebt u Christus leren kennen? En wanneer dan? En waar dan? En hoe dan? Dat kun je dan toch vertellen als de broeders op bezoek komen, hoe je Christus hebt leren kennen. En hoe de Heere daar zijn woord voor heeft gebruikt, want ja, de Heere werkt door zijn woord en door zijn geest. Als je het niet uit het woord aan kunt wijzen, dan is het niet zo. Althans, dan zou ik het niet mee durven doen. Dus eigenlijk toch heel eenvoudig. We maken het zelf vaak zo moeilijk of we proberen ons op de been te houden. Maar als je iemand hebt leren kennen, gewoon in het natuurlijke leven, dan weet je dat toch? En dan weet je toch waar je die persoon gezien hebt. Dan weet je toch wat die persoon gezegd heeft. Je weet toch ook hoe die persoon eruit ziet. Dat weet je toch? En als je de Heer Jezus hebt leren kennen, zou je dat niet weten? Dus laat, als dat ontbreekt, laat dat dan nood worden in uw leven. Ik zeg niet dat daarvoor geen geestelijk leven is. Wij slaan niet alles weg voor de bewuste geloofsomhelzing van Christus. Maar u kent wel de uitdrukking, het begint niet met het avondmaal. Het begint ook niet met de geloofsomhelzing van Christus. Dat leren wij niet. Het begint met de ontdekkende werking van de Heilige Geest die door Christus plaatsmaakt voor Christus. En hoe weet je of het van de Heilige Geest is? Hoe weet je of het zaligmakend is? Nou, als je dat aan Gods kinderen vraagt, dan zullen ze zeggen, ja, toen de Heer Jezus zich in mijn hart openbaarde, toen heb ik eigenlijk pas gezien dat heel die weg die daarvoor lag, dat dat ook het werk des Heren was. Soms dacht ik het wel eens, maar ik durfde het er niet voor te houden. Maar toen wist ik het zeker. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Dus dat vertrouwen, dat heeft ook betrekking op, ja, wie ben ik nog? Altijd in een week van voorbereiding worden Gods kinderen aangeklaagd door die overblijvende zwakheden. Waar het formulier ook over spreekt. Velerhande ellende en gebreken in ons bevinden. Als namelijk dat. Er worden een aantal voorbeelden gegeven. Ja, ze zijn niet volmaakt. Maar in Christus, hopen daar vanmiddag bij stil te staan, zullen ze alles ontvangen wat hij verworven heeft. En dan het derde stuk, het stuk der dankbaarheid. Ja, dat mag ook niet ontbreken. Als dat niet in je leven aanwezig is, als er niet de begeerte is om je geloof te versterken, als je maar blijft hangen in waar je al jaren in zit, dat is een slecht teken. Een plant die kan niet stilstaan. Er zal groei moeten zijn of hij verachtert en uiteindelijk gaat hij dood. En als het echt is, zo'n plant kan niet doodgaan, de planten des geloofs, maar zo iemand zal de begeerte hebben om zijn geloof te sterken en zijn leven te beteren. Ga ik gewoon doorleven in de zonde? Kan niet. Geen begeerte hebben om alle zonden in je leven uit te bannen. Dat kan niet. Kan niet samengaan. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Je kunt niet de tafel des Heren gebruiken en de tafel der duivelen. Dat kan niet. Elk van Gods kinderen die zichzelf daartoe mag rekenen, heeft de begeerte om nooit meer te zondigen. En die zonden geven altijd verdriet. Wat zeg ik? Die geven steeds meer verdriet. Die overblijvende zwakheden, dat is niet iets om jezelf te verontschuldigen. Maar dat is tegen onze wil in ons overgebleven is. En dan toch, als het zo in ons hart ligt, is het geen verhindering dat ons God niet als waardige medegenoten van de tafel zijn zoons, Jezus Christus, houden wil. Als wij somtijds door onze zwakheid in zonde vallen, kinderen des Heren, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, overmits wij een eeuwig verbond met God hebben. Maar dat is geen vergoeilijking voor de zonde. Dus zulke mensen worden genodigd. Maar de hypocrieten, wat zijn dat? Nou, dat zijn de mensen die zich anders voordoen dan ze zijn. Sommige mensen doen zich heel vroom voor. Ze zijn het niet. Judas. Hij heeft 3 jaar toneel gespeeld. Hij was een hypocriet. Een hypocriet, dat is een huichelaar. Het lijkt erop, maar het is het niet. En degene die zich niet met ware harten tot God bekeren. Mensen bij wie het alleen in hun verstand zit of in hun gevoel, de tijd gelovigen. Die hebben geen verbroken hart leren kennen. Ze hebben geen waarachtige bekering meegemaakt. Zondag 33, Heidelbergse catechismus. ware harten. Het moet een zaak zijn van niet van je verstand. Het moet niet een zaak zijn van je gevoel. Maar het moet een zaak zijn van het hart. Geen algemene overtuigingen, maar zaligmakende werkingen van de Heilige Geest. Die zich niet met ware harten bekeren, dat zijn ja, mensen die rijk en verrijkt zijn over het algemeen. Ze weten niet dat ze zijn ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt en dwaas. Hun mond vol over Jezus en over de belofte in de Bijbel. Maar geen verbroken hart, geen onwaardigheid, geen schuldbesef. Natuurlijke mensen, zoals we met Pinksteren gehoord hebben. En die mensen die eten en drinken zichzelf een oordeel. Kijk, het is mijn verantwoordelijkheid dat ik duidelijk ben. Het is mijn verantwoordelijkheid dat ik zeg waar het op staat. Als ik dat niet doe, dan zal de Heere uw bloed van mijn hand eisen. Daar kun je wakker van liggen, echt waar. Maar als ik het gezegd heb zoals het is en u trekt het zichzelf niet aan, dan is het voor u. Die drinken zichzelf een oordeel. Het is voor hunzelf. Ze zijn er niet goed mee. En wat is dan dat oordeel? Nou, dominee Kersen zegt dat we vooral moeten denken aan het oordeel der verharding. Het gaat hier niet over het laatste oordeel. Het gaat er ook niet over dat die mensen niet meer bekeerd kunnen worden. Zelfs Gods kinderen kunnen zichzelf een oordeel eten als de ware beproeving ontbreekt en ze overal overheen gaan. Maar een van de oordelen is dat, ja, dat mensen dwalen ten verderve. Je waarschuwt ze wel, maar ze geloven er niet. Ze rekenen zichzelf erbij en er is niemand die ze ooit aan het twijfelen kan brengen. En ze reizen naar de eeuwigheid met een ingebeelde hemel. Dat is een verschrikkelijk oordeel. Dat is het oordeel der verharding. Waar mensen aan overgegeven kunnen worden. Als het goed is, ben je daar bang voor. En dan zeg je: doorgrond, mijn heren. Eenmaal sta ik voor u. Liever nu, zeg het maar, heren. Wat is er mis? Liever vandaag nog erachter komen dat ik het mis had. Dan dat ik op verkeerde gronden naar de eeuwigheid reis. U moet van mij niet verwachten dat ik het onkruid van de tarwe kan uittrekken. Ik hoef het zelfs niet te doen. De Heer heeft mij daar een keer in onderwezen bij een avondmaalsbediening waar ik zoveel zorgen over had. Dan denk je, hoe moet dat nou? En toen zei de Heer, laat ze te samen opwassen tot de oogst. Want niet de dienstknechten rukken uit, dat doen de maaiers. Hier bereiken wij nooit een situatie die 100% zuiver is. Zelfs onder de discipelen van de Heer Jezus zat een Judas. Maar de prediking komt nog tot ons om Gods kinderen te nodigen en om de hypocrieten te ontdekken. Dus toch maar een kenmerkenprediking. Ja, het is voor uw eigen bestwil. We gaan naar onze derde gedachte, wie er geweerd wordt. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Psalm 43, vers 2 en 3. Mijn God, ik steun op uw vermogen. En het derde vers, zend Heer uw licht en waarheid neder. Psalm 43, vers 2 en 3. Onze derde gedachte, ik zal proberen om het kort te houden. Wie er geweerd wordt. Nou ja, die hypocrieten die worden ook geweerd. Nou, ik hou ze niet tegen. En de tafelwachters ook niet. Als er iemand komt volgende week waarvan wij denken, nou dat is een hypocriet. Die houden we niet tegen. Waarom niet? Wij zijn geen hartenkenner. Wij mogen dat ook niet doen. Wij geven mensen wel een kerkelijk recht, maar geen goddelijk recht. Daar gaan wij niet over. En wij kunnen wel een gedachte hebben, we kunnen het ook mis hebben. Je kunt denken dat iemand een kind van God is die het helemaal niet is. Wij gaan niet over het hart. Daar gaat u zelf over. Daar gaat de voorbereiding spreken over. De sleutel van morgen sluit binnen en buiten. En het is jouw verantwoordelijkheid hoe je daarmee omgaat. Ik laat dat los. In de nodiging volgende week. Ik laat het bij u. Maar er is ook nog een andere verantwoordelijkheid. En er zijn mensen die worden echt tegengehouden. Daar staan die tafelwachters voor, jongens en meisjes. Je zegt, dat gebeurt niet veel. Nee, gelukkig niet. Ja, er worden wel mensen tegengehouden, maar dat weten jullie niet. Dat is al van tevoren tegen die mensen gezegd. Dat zijn mensen die onder censuur staan. En ook mensen die nog geen belijdenis gedaan hebben, die zouden ook tegengehouden worden. Of mensen die van een andere kerk zijn, die worden ook tegengehouden. Waarom? Niet omdat het geen kinderen van God kunnen zijn, maar daar kan de kerkraad geen toezicht over oefenen. En belijdende leden, je moet eerst belijdenis gedaan hebben en ook in staat zijn om jezelf te beproeven. Je moet weten wat er nodig is en dan ligt de verantwoordelijkheid bij de persoon. Maar er is ook een verantwoordelijkheid bij u en er is ook een verantwoordelijkheid bij de kerkraad, bij ons. En dat zijn degenen die zich aanstellen. Nee, geen aanstellers, maar mensen die openlijk in de zonde leven. Dat wordt ermee bedoeld. Die openlijk een ergerlijk leven leiden. Mensen die dwalen in leer en leven. Kijk, als mensen onregelmatig in de kerk komen, daar moet een kerkenraad iets mee. Behalve als daar grond voor is om dat te doen, als dat wettig is. Maar anders moet een kerkenraad daar iets mee. Als mensen in een scheiding liggen, daar moet een kerkenraad iets mee. Zo zou ik heel veel dingen op kunnen noemen, maar dat is publiek. En een kerkenraad mag niet zomaar die mensen aan het avondmaal laten komen die een ergerlijk leven leiden, die openbare ergernis geven. Want dat is het eigenlijk, ergerlijke zonde. En dan staat er in het formulier een hele waslijst. Zomaar voorbeelden die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen dat ze zich van de tafel des Heren te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. Het ergste is niet dat deze mensen niet aan het avondmaal mogen. Maar ik heb eens tegen iemand gezegd in een pastoraal bezoek, ik moet u zeggen, zolang u in deze zonde blijft, dat u geen deel in het Rijk van Christus hebt. Dat is de ernst van de boodschap. Dat zeggen we eigenlijk tegen mensen die we af moeten houden van het heilig avondmaal. Dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. Zolang zij in zulke zonde blijven, moeten zij zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. En ja, er staan mensen die doen hele erge zonden, dronkaards, dieven. Ja, daar staat ook bij die hun ouders ongehoorzaam zijn. Er staat ook bij gierigaards. En al degenen die openbare ergernis geven. Daar moet u naartoe. Die moet u aanspreken. Daar begint het altijd. Als u dat weet, maar daar ligt ook een taak, bij openbare zonden ligt er ook een taak voor de kerkenraad. En als je die mensen dan toch laat komen, en dat gebeurt in kerken, U weet natuurlijk niet waarom mensen weggaan bij de gemeente. Wij weten dat wel. En dan gebeurt het ook wel eens dat mensen weggaan omdat ze met de censuur in aanraking komen. En dan gebeurt het ook wel dat ze zich aansluiten bij een andere gemeente, een ander kerkverband. En nou, dan mogen ze gewoon lid worden en gewoon aan het avondmaal deelnemen, want daar is geen tucht. Dat is het verwoestende van de kerkelijke verdeeldheid in Nederland, dat de tucht niet meer functioneert. En dat daarom ook de sacramenten niet meer heilig gehouden kunnen worden. Nou, wij zijn niet verantwoordelijk voor wat andere kerken doen. We zijn verantwoordelijk voor wat hier gebeurt. En als wij die tucht niet zouden oefenen, wat gebeurt er dan? Dan wordt de toren van God over de gemeente verwekt. Dan wordt het sacrament ontheiligd. En dat kan, ja, in die gemeente van Korinthe, daar waren mensen ziek en zwak. En ze sliepen. En sommigen denken dat is alleen geestelijk en anderen denken nee, er waren echt veel zieken in de gemeente. Waarom? Omdat het mis was met het avondmaal. De Heere sprak op die wijze dat het avondmaal ontheiligd werd. Achan, een ban in het leger. Israël verliest de strijd. Wat is er aan de hand? Ja, er is een ban in het leger. Die moet eruit. En die man die in overspel leeft daar in die gemeente van Korinthe, die moet aangepakt worden. Het is een rotte appel. Die heel de fruitmand aansteekt. Dat mag je niet laten gebeuren. Want dan wordt de toren van God over de ganse gemeente verwekt. En daarom is de christelijke kerk, daar hoort u ook bij, de christelijke kerk is schuldig. Als we dat niet doen, als we dat maar laten doorgaan, dan bouwen wij een schuld op. Naar de ordening van Christus en de apostelen, zulke tot ze betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks buiten te sluiten. Ze moeten dat bewijzen. En daarom als er iemand onder censuur staat, dan willen mensen daar graag onderuit. Dan zeggen ze, mag ik schuldbelijdenis doen? Ja, even voorzichtig. Je moet het eerst bewijzen. Betering des levens bewijzen. De kerkenraad moet ervan overtuigd zijn. Want het is nogal wat om iemand weer een kerkelijk recht te geven. Het is nogal wat om belijdeniscategezanten een kerkelijk recht te geven. Doe je niet zomaar. Goed dat daar gesprekken over zijn. 1, 2, misschien wel 3. Belijdenisavondmaal is geen automatisme. Kom vanavond naar de preekbespreking, daar komt dat onderwerp ook aan de orde. Heel belangrijk. Het is een zaak, we hebben het gezien in onze tweede gedachte, van het hart. Je moet iets kennen van het werk van de Heilige Geest in het stuk van de ellende, stuk van de verlossing, stuk van de dankbaarheid. Amen.